Ik roet u in Jezus' wonderbare naam. Ben ik achterin de verstaan, Dennis? Of, goed zo. Broeders en zussen, voordat wij beginnen met mijn eigenlijke tekstgedeelte, wil ik eigenlijk met u een paar andere versies lezen. En ik wil beginnen in Lucas 8. We gaan straks toe naar Matthäus 27, maar ik wil eerst een paar versen lezen met u. In Lucas 8. En dan zegt de Heer Jezus in vers 16, en niemand die een lamp aansteekt, plaatst er een vat overheen of zet hem onder een bed. Maar hij zet hem op een standaard, opdat zij die binnenkomen het licht kunnen zien. Want er is niets verborgen wat niet openbaar zal worden, en er is niets geheim wat niet bekend zal worden en in de openbaarheid komen. De andere vertaler zegt, zie toe dat het geen licht in u is, dat het niet duister zij. En dan vers 18, let er dan op hoe u luistert. Want wie hij heeft, aan die zal gegeven worden. Wie niet heeft, ook wat hij denkt te hebben, zal van hem afgenomen hebben. En toen moet ik denken aan die tekst uit 1 Koningen 3. Misschien wil u ook wel even meekijken, u mag ook luisteren. 1 Koningen 3, waar Samuel bidt aan de Heer. Dat hij niet vraagt om rijkdom. Hij vraagt ook niet of dat hij verlost mag worden van zijn vijanden. Hij vraagt ook in eer voor zichzelf of een lang leven voor zichzelf. Maar hij vraagt eigenlijk om wijsheid om het volk te kunnen richten. En dan zegt de Heer ook, omdat je dit gevraagd hebt, zal ik het u geven. Vers 11. En dan, ik wil vers 11 met u lezen. God zei tegen hem, omdat u hierom gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf, omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf, om naar rechtszaken te kunnen luisteren. Dus ik kom hier dat woord terug, luisteren. Dus het is belangrijk hoe wij luisteren. Dat was ook voor Salomo blijkbaar van belang hoe hij luisterde naar de rechtszaken. De Heer zegt niet dat je recht zal kunnen spreken, maar hij gaf hem natuurlijk wel een wijs hart. Maar luisteren is dus ontzettend belangrijk. En dan gaan we naar Matthäus 27 en daar hebben we ook een rechtszaak. En dat is een rechtszaak die gaat over de Heer Jezus Christus. Voorafgaande aan zijn kruisiging. En dan lezen we in vers 11, Jezus stond voor de stadhouder, dus Pilatus. En de stadhouder vroeg hem, u bent de koning van de Joden. En Jezus zei tegen hem, u zegt het. Beetje merkwaardig antwoord misschien, zo op het eerste oogopslag van Jezus. Hij zegt, u zegt het. Hij zegt dus geen ja of geen nee, hij zegt niet Pilatus, het is wel zo of het is niet zo. Hij legt eigenlijk hier de verantwoordelijkheid terug bij Pilatus. En legt de verantwoordelijkheid eigenlijk terug bij degene die over hem ging oordelen. Die over hem recht moest spreken. En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. En let op, alleen al door het feit dat hij hier niet op antwoordt, dat hij geen enkel antwoord geeft, moest het voor deze overpriesters en deze oudsten en deze schriftgeleerden duidelijk zijn dat hier de Messias was. Omdat Jesaja 53 er ook al van gesproken had. Dat Jezus zijn mond niet opendeed. Toen betaling geëist werd, Jesaja 53 vers 7, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerder, zo deed hij zijn mond niet open. Let op dat deze overpriesters en deze schriftgeleerden, deze ouderlingen zoals ze genoemd worden, dat die wel degelijk wisten wat ze deden. Het was een vooropgezet plan, dat kunnen we ook zien in het eerste vers van hoofdstuk 27. Toen het ochtend geworden was, kwamen al de overpriesters en de oudsten van het volk met betrekking tot Jezus gezamenlijk tot het besluit hem te doden. Ze besloten dat zomaar eventjes. om hen te doden. Uiteindelijk het afgunst. Omdat de Heer Jezus te veel belangstelling trok van het volk en zij eigenlijk hun mensen kwijtraakten. En de macht over die mensen kwijtraakten. En dan zegt Pilatus tegen de Heer Jezus: hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Blijkbaar was de stadhouder dat niet gewend. Er was natuurlijk ook in die tijd was er al sprake ook van advocaten. We lezen dat ook in Handelingen. Als er beschuldigingen bijeen worden gebracht, ook tegen Paulus, dan is daar Tertullus een advocaat. Dus ook in die tijd was dat al gebruikelijk. Maar de Heer Jezus, die antwoordt hem op geen enkele wijze. En Pilatus verwondert zich daarover. En nu had de stadhouder de gewoonte om op het feest voor de menigte gevangenen los te laten, wie zij ook maar wilden. En ze hadden toen een berucht gevangene die Barabbas heette. En toen ze bijeen waren, zei Pilatus tegen hen: wie wilt u dat ik voor u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt? Want hij wist, ook Pilatus wist vers 18, dat ze hem het afgunst overgeleverd hadden. Ziet u hier wat een aanfluiting? Er is hier geen sprake van een rechtszaak. Het is een aanfluiting. Pilatus wist wie hij was. Het is onmogelijk om de Christus te ontmoeten, als het ware in levende lijden, niet te weten dat hij de Zoon van God is. Zoals hij zelf ook zegt: wie met mij niet bijeenbrengt, is tegen mij. De Heer Jezus brengt altijd scheiding, ook in u of in mijn hart, of van wie dan ook. Hij is de Christus, hij is de Zoon van de levende God. Hij is de opgestaan, hij is de verheerlijkte Heer. En ook in deze tijd, als hij zichzelf openbaart aan de mensenkinderen, zal ieder mensenkind weten wie hij is. Zoals ook wel eens horen onder de moslims, dat velen een droom krijgen van de Christus en dan weten ze wie het is. Denk ook maar aan Paulus, als je op weg is naar Damascus en daar een stem is en een licht. En de Heer Jezus verschijnt en zegt: Paulus, wie zijt gij, Heer? En dan zegt Jezus: ik ben Jezus, die gij vervolgt. En dat is het grote verschil natuurlijk met de overpriesters hier. Dat Paulus het in zijn onwetendheid deed. Hij heeft dat ook gezegd, en daarom is mij genade geschonken. Toen Paulus de gemeente vervolgde. En dan zien we hier dat Pilatus ook meegaat met die mensen. En direct al voordat er eigenlijk een rechtspraak geweest is, een goed horen, wederhoor is toegepast, dat hij eigenlijk maar probeert een oplossing te zoeken. En dan komt hij met die Barabbas. En dan zegt hij: wie wilt u dat ik voor u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt? Ziet u dat hier? Zo wordt er met Jezus omgegaan. En zo wordt er, denk ik, vandaag als u gesprekken voert met mensen, nog steeds met Jezus omgegaan. Hij krijgt niet de erkenning die hij verdient als Zoon van God, als offerlam die gekomen is naar deze wereld en de zonde van de hele wereld heeft weggedragen. Deze Christus, deze onschuldige, krijgt zo vaak de schuld.
Amen.
Wordt soms ook gebruikt in deze tijd als een stopwoord. Is het afschuwelijk om aan te horen. Deze Christus, deze Zoon van God, deze levende Heer. Hij wist, Pilatus, dat zij hem uit afgunst hadden, uit nijd, uit jaloersheid. Ze hadden hem uit afgunst overgeleverd. Hoort u waar het om gaat? En ziet u wat er kan gebeuren? Dat de afgunst dus zo ver kan gaan dat iemand overgeleverd wordt aan de dood. Dat iemand overgeleverd wordt zelfs aan de kruisdood. De afgunst. Jaloersheid. Ze vuren kan branden in de harten van de mensen, wat natuurlijk verschrikkelijk is. En dan krijgt hij nog een waarschuwing vers 19. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap. Laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Maar hij luistert ook niet naar zijn vrouw, want hij is bang voor zijn hartje. En de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat zij een Barabbas zouden vragen, Jezus zouden ombrengen. Ziet u hoe makkelijk dat gaat? Ze haalden de menigte over. Barabbas was bekend, hij was berucht. Het was geen best mens, wat hij allemaal gedaan heeft, dat weet ik niet, maar het was geen best mens. En dan die overpriesters, die halen de menigte over en de oudsten samen. Dat ze om Barabbas zouden vragen, Jezus zouden ombrengen. Deze tijd zien we dat ook wel eens. Oproer, mensen grote getalen op straat. En soms weten ze niet meer waar het om gaat. Dat zien we ook in handelingen, als Paulus vervolgd wordt op een gegeven moment, dan zitten ze overal over te praten, ze weten niet eens meer waar het om gaat. Ze weten niet meer eens waarom ze bij elkaar gekomen zijn. En daar zien we natuurlijk uiteindelijk ook het werk van de vorst van de duisternis. En dan zegt Pilatus opnieuw, wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten, zei de Barabbas. En Pilatus zei tegen hem, wat zal ik dan doen met Jezus die Christus genoemd wordt? En zij zeiden alle tegen hem, laat hem gekruisigd worden. Verschrikkelijk, broeders, zusters, laat hem gekruisigd worden. Voor ons is het de redding geweest natuurlijk. Dat is iets anders, maar dat het op zo'n manier moest gaan. En dan zegt de stadhouder, wat voor kwaad heeft hij daar gedaan, maar ze riepen des te meer, laat hem gekruisigd worden. En toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veel eer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardig. En omdat hij stierf als rechtvaardig. Daarom heeft het kruis zo'n grote waarde. Als hij als zondaar was gestorven, had het voor ons geen waarde gehad. Maar omdat hij stierf als rechtvaardig, onschuldig. Omdat hij zijn ziel stelde tot een schuldoffer, zoals Jesaja 53 dat zei. Daarom kon hij onze zonde dragen, en onze smarten, en onze pijn. En omdat hij stierf onschuldig, als de rechtvaardig is het voor de Heere God, die rechtvaardig is, die de rechter is van hemel en aarde. Dus Jesaja 33 dat zegt, mogelijk geworden voor de Heere om ons genade te bewijzen. En dan roept het volk in vers 25, heel het volk antwoordde en zei, laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. En veelal is dat denk ik verkeerd uitgelegd. Dat de Joden daarom zo hebben moeten lijden al die eeuwen door vervolging. Maar in hun onwetendheid en eigenlijk in hun verkeerdheid van hart hebben ze gevraagd om het bloed van deze martelaar, om het bloed van Jezus Christus Gods Zoon. Het bloed wat niet roept om wraak, maar om vergeving. Geweldig zien we die geheimenissen van de Here, hoe hij er eigenlijk ook voor zorgt dat het oude volk reeds gevraagd heeft of dat zijn bloed over hen mag komen. We weten ook dat straks de tijd zal komen dat gans Israël zal zalig worden. Dat de Heer ook het bloed zal toepassen, er een water over hen zal springen. En dat het bloed ook zijn werk zal doen door het woord en door de Heilige Geest in het oude volk Israël. Zij zullen hen zien die ze doorstoken hebben. En toen liet hij Barabbas los voor hen, nadat hij Jezus gegeesteld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. En dan is daar het kruis. Op onze uitnodiging staat daar het kruis. Dennis heeft hem mooi gemaakt en heeft hij erin gezet. De toegang is vrij. En hoe mooi is dat, broeders en zusters, dat de toegang vrij is. Hoe mooi is dat, dat u niet eerst een bepaalde zondekennis moet hebben. Schrift spreekt daar niet over. Hoe mooi is dat, dat u niet eerst diverse stappen heeft moeten doorlopen. Hoe mooi is dat, dat u niet eerst heilig moet worden. Hoe mooi is dat, dat u niet eerst wederom geboren moet worden, zoals wel geleerd wordt, voordat we Christus kunnen aanvaarden. Maar al deze dingen, het gaat om heiligheid, over verlossing, of vergeving, of reiniging, of bevrijding. En wat er ook nog meer mag zijn. Want het kruis, we hebben het gezongen, door een blik op het kruis is er leven en heil. Zalig worden is Jezus zien. Zalig worden is Christus zien. De toegang tot het kruis is vrij. De toegang tot de hemel is gesloten. Behalve als we gaan via het kruis. Omdat Jezus zelf de weg, de waarheid en het leven is. Hij kan iedere zondaar behouden. En broeders en zussen, was het mooi om deze boodschap te mogen verkondigen. Maar broeders en zussen, was die vijand erop uit om die boodschap van het kruis te verdoezelen. Wat weet u waarom? Daar leed hij zijn nederlaag. En daarom moet deze boodschap van het kruis verkondigd worden. Omdat de Heer door middel van de gemeente aan de machten van de lucht bekend wil maken. Zijn heerlijkheid en zijn wijsheid. Colossense 2 vers 15. Christus heeft openlijk over hem gezegevierd en hem tentoongesteld. En daarom is die boze altijd bezig om mis te creëren rondom het kruis. Daarom is hij altijd bezig om tegenwerpingen te maken, om ja-maars te maken. En niet alleen voor degenen die nog niet geloven, maar ook voor de kinderen van God. Dan wil je liever dat wij bezig zijn om een boek te lezen. Of dat er nou over heiliging is, of over genezing, of bevrijding, of verlossing, of wat het dan ook. Maar als we maar bezig zijn. Niet dat het verkeerd is altijd om een boek te lezen. Let wel. De Heilige Geest kan ons leiden om iets te studeren. Om diepere kennis te krijgen van het woord van God. Maar Christus, de Zoon van God, hij werd overgegeven om gekruisigd te worden. Staat er zo heel eenvoudig. Maar die kruisiging van Christus bracht de grootste omkeer teweeg in de geschiedenis van de mensheid. Die grote omkeer en die grote kanteling. Voor die tijd was het onmogelijk. Als het ware om dat leven te leven wat God bedoeld had. We hadden immers de bediening van de wet, de bediening van de dood. Van de verdoemenis, zegt Paulus in 2 Korinthe 3. De wet kon ons niet zalig maken. De wet had geen kracht om ons te redden. En nu is daar Christus gekomen. En die is voor ons in onze plaats gekruisigd. Om ons te verlossen. Opdat wij niet dood zouden gaan in de eeuwigheid, maar leven zouden ontvangen. En begrijpt u dat de tegenstander altijd erop uit is om ons maar weg te houden bij dat kruis. Maar Paulus zegt dat de Heer behaagt door de dwaasheid van de prediking van het kruis de wereld te redden. En daarom moeten ook wij als we een gesprek hebben met ongelovigen ons niet laten afleiden door allerlei koetjes en kalfjes. Of details die misschien wel heel belangrijk zijn, maar het gaat om de boodschap van het kruis. Daar is redding geschied. Onze redder, onze zaligmaker, die stierf in onze plaats. Dat is de kern, het hart van het evangelie. En als we die kern, die hart van de evangelie, die boodschap verkondigen, dan moet die vijand vluchten. Dan moet hij wijken met al zijn smoesjes, met al zijn jama's, met al zijn leugens, met al zijn bedenkingen. Met alle tegenwerpingen die hij opwerpt. Waardoor mensen niet komen, waardoor mensen proberen zelf eerst beter te worden. Maar u wordt niet beter aan het kruis, u moet sterven aan het kruis. Met hem. Zoals Romeinen 6 dat leert. Met Christus gekruisigd. Daar bij het kruis kunnen we verlost worden van onszelf. Daar kunnen we verlost worden van die oude Adam. En als u het niet gelooft, heeft u een probleem. Dan bent u misleid. Dan probeert u via een andere weg in de hemel te komen. Dan probeert u via een andere weg zalig te worden. Dan probeert u via een andere weg verlossing te ontvangen of vergeving van zonde. Maar er is geen vergeving mogelijk buiten het bloed van de Heer Jezus Christus.
Amen.
En dat kruis maakt het mogelijk dat de toegang tot de hemel open gaat. Toen Christus stierf, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Toen kwam de hemel als het ware open. Straks zal hij wegrollen als een kleed. Dat zal iedereen het zien. Maar dan is de genadetijd voorbij. Dan zal iedereen moeten buigen. Voor dit lam van God. Dus zussen, wat hebben wij een heerlijke boodschap.
Amen.
Verkondigen wij deze boodschap? Of hebben wij een soort eigen evangelie gemaakt? Alleen deze boodschap van het kruis kan de wereld redden. Dat is wat Paulus ons leert. En dan kunt u vrijmoedig tegen iedereen vertellen dat die toegang vrij is. Dat mensen niet eerst allerlei goede werken moeten doen, maar de toegang is vrij. En dan zullen jullie weten wat dat kruis betekent, want in deze tijd zijn veel mensen er niet meer in opgevoed, dan mag u dat uitleggen. Dan kunt u dat vertellen. En dan kunt u vertellen dat elk mens gezondigd heeft, en dat weten ze allemaal. Het is niet zo dat ze toen niet wisten. Jezus zegt in Matthäus 23, vers 37, dat hij: Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen naar kiekens, haar kuikens, maar ik heb niet gewild dat die koning over u zou zijn. En dat zien we hier ook in die rechtszaak, die eigenlijk geen rechtszaak is. We zien het hier gebeuren. Dat Christus gekruisigd wordt uit afgunst. Het is niet zo dat die overpriesters en die schriftgeleerden niet geweten hebben. Alleen uit het feit hoe die zich gedroeg tijdens deze rechtszaak hadden ze dat moeten weten. En ze wisten natuurlijk vanuit het Oude Testament precies waar de Messias geboren zou worden. Al die kenmerken, alles wat hij gedaan heeft, staat allemaal beschreven. Dus ze hebben het geweten. En ze doen het ook met de mensen die u ontmoet en waar u mee over spreekt. Ze hebben ook een geweten. Voor sommigen kan het toegeschroeid zijn. Maar ze hebben een geweten. Maar ze zijn allemaal verblind door de vorst van de duisternis. De vorst van de duisternis wil niet dat ze een blik werpen op het kruis. Dat ze niet zien dat daar, dat onze God. Je komt je eigenlijk nooit over uitverwonden dat onze God zelf zijn zoon gaf. Onze God, hoort u het? Al die andere goden hebben allemaal dingen, maar onze God gaf zijn zoon. Heel veel mensen ook in de, die boze geesten vereren, ook in die stammen, waar het allemaal wat anders gaat in het westen, die hebben altijd angst voor die boze geesten. Die moeten die boze geesten tevreden stellen. En die moeten offers brengen. Onze God heeft zelf zijn eigen zoon geofferd voor ons. Is dat een evangelie wat u onder het bed moet zetten? Is dat het evangelie die u niet op een kandelaar mag zetten? Is dan het licht in ons nog licht, of is het licht in ons duister geworden? Hebben wij ons opnieuw door die boze laten verleiden? Tot zonde heeft hij ons misleid. Zoals hij Paulus misleid had om de gemeente van Christus te vervolgen. Lieve zusters, de toegang is vrij. Ook als we tot de conclusie komen, zeggen: Heer, ik ben ergens afgedwaald. De toegang is vrij. Het ergste is dat u blijft lopen in die duisternis. En u krijgt nooit geen licht, tenzij u dan weer terugkeert naar het kruis. Zeg: Heer, daar heeft u het volbracht voor mij. En voor de hele wereld. Heer, ik heb verlossing nodig. Heer, waar kan ik die krijgen? Waar kan ik die vinden? Je bent de verlosser toch? Bij Hij die verlost. Heer, ik heb vrijmaking nodig. Heer, waar kan ik die vinden? Bij Hem die vrijmaakt toch? Heer, ik heb genezing nodig. Waar moet je dan zijn? Bij Hem die geneest. Als je moeite heeft, of smart, of pijn, of verdriet, of wat het ook zijn, naar wie zou je anders gaan? Dan naar Hem. Hij is de levende Heer, want hier is dat kruis leeg, omdat we weten dat Hij verheerlijkt is, dat Hij zit aan de rechterhand van de macht, de Vader. Wat is nou opwekking? Het is toch niet anders dan geloof in Hem. Het is toch niet anders geloven dat alles wat Hij zegt waar is. Dat alles wat Hij volbracht heeft voor ons. Want dat is 2000 jaar geleden gebeurd, lieve mensen. Dat is klaar. Dat is finito. Het is definitief. Het is volbracht. Het is ten einde gebracht. Hij heeft het al gedaan. Hij hoeft dat niet meer te doen. Hij wil het alleen in ons als het ware implanteren, uitwerken door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En de vertrouwen mogen we hebben. En zeggen: Heer, er zijn dingen die u beschrijft in uw woord, dat is in mijn leven nog geen werkelijkheid geworden. Heer, ik vertrouw erop dat u een werkelijkheid maakt door uw woord en door uw Heilige Geest. Want wat zou het Het rendement zijn van het sterven, van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Als dat geen vrucht voort zou brengen. Daarom zegt de Heer ook tegen de Heer Jezus. Als gij uw ziel gesteld zal hebben tot de schuld, dan zul je nageslacht zien. Mensen die in jou gaan geloven. Mensen die met God verzoend kunnen worden door het offer van de Heer Jezus Christus. Die het probleem van de zonde heeft opgelost. Het kruis heeft het probleem van de zonde opgelost. Heeft de zonde teniet gedaan, zegt de schrift. Er is niets meer wat nog gedaan moet worden. Het is gereed, het is klaar. Voor u, voor mij. Maar ook voor alle die nog niet in hem geloven. Maar ze moeten wel tot het geloof komen. Ze moeten wel naar dat kruis komen. Zelfs Jezus moest komen naar het kruis, want die paal die stond daar altijd op Golgotha. En Jezus moest zelfs zijn kruis dragen en dan droeg hij eigenlijk die dwarsbalk. Dat bovenstukje staat er eigenlijk niet op bij een Romeins kruis. En dan moest hij die dwarsbalk dragen. We weten dat Jezus eronder bezweek. En ze drongen Simon van Cyrene om te dragen. En dan werd hij gekruist, die werd erop vast gespijkerd. In de polsen, niet in de handen, want dat scheurde uit, maar in die polsen hadden precies een plaats en werden ze vastgespijkerd. En dan werden ze omhoog getild. En dan werden ze op die paal gehangen. Er zat zo'n pen in, op die paal, en dan een gat in die dwarsbalk, en zo werden de mensen gekruisigd. Dat is een verschrikkelijke dood, een smartelijke dood van benauwdheid. En ze proberen dan met die voeten omhoog te drukken als het hier benauwd wordt. En uiteindelijk natuurlijk hebben we gezien dat de Heer Jezus vrij snel stierf. Maar soms duurde dat wel dagen bij mensen. Voordat ze dan echt dood waren. Die Romeinen hebben een gruwelijk martelwerk daarmee uitgevonden. Maar Christus dood bracht ons het leven. Maar Christus moest komen naar Golgotha. Hij heeft niet eerst ons naar de hemel gebracht. Hij kwam zelf vanuit de hemel naar Golgotha. En veel mensen horen dat ook soms spottend zeggen. Nou, God moet maar naar hun komen. Heb u wel eens een rivier naar u toe geroepen? Nee, u moet naar de rivier. De mensen moeten naar het kruis. Ze moeten naar Christus. Ze moeten naar de Zoon van God. Niet dat de Heer in ieder geval allerlei dingen nog werkt, want hij stuurt ook zijn grondpersoneel, zeg ik wel eens, en allerlei dingen natuurlijk, om de mensen te brengen, om ze te trekken, om ze te bewegen tot het kruis. Maar de kern is toch, nader tot God en hij zal tot u naderen. Maar het heeft geen zin, lieve broeders, zusters, om mensen van alles te vertellen, over welk onderdeel van het schrift dan ook, als ze niet bij het kruis komen. En natuurlijk, je moet met wijsheid en soms moet je aanhaken bij degene wat in hen leeft, maar ze moeten tot het kruis komen. Ze moeten tot bekering komen, tot geloof komen, ze moeten wederom geboren worden. En ze moeten beseffen dat die toegang vrij is, en u moet beseffen, en ik, en u moet beseffen, en wij. Wij moeten beseffen dat er een vijand is die de mensen al de weg wil houden van dat kruis. En de predikers moeten er ook op bedachten. Dat de vijand niet wil dat wij over het kruis spreken. Maar als u over dat kruis spreekt. Als u een gesprek hebt met iemand en u spreekt over het kruis. Dan zal die boze wijken. Hij kan het niet verdragen. Begrijpt u dat? Daar heeft hij zijn grootste nederlaag geleden. Als ze de wijsheid gehad hadden, hadden ze de Heer de heerlijkheid niet gekruisigd. Zegt Paulus tegen de Korintiërs. Dan hadden ze hem laten leven. Maar toen hij opstond uit de dood, heeft hij de heerlijke grote overwinning behaald. En heeft die boze ontwapend, zegt Colossense 2. Heeft openlijk over hem gezegend en hem tentoongesteld, hem uitgetogen, zegt de oude Statenvertaler. Ontdaan van zijn macht en van zijn majesteit. En dan hoort die tegenstander van de Heer Jezus onder uw voet, lieve broeders en zusters. Hij hoort daar te zijn wat Christus hem gezet heeft. En hij hoort onder uw voet en niet in uw hoofd. Hoeveel christenen luisteren allemaal nog naar zijn aantijgingen en zijn beschuldigingen en weet ik wel allemaal. Hij heeft ook geen recht op u. Als u met kruis geweest bent, bent u gekocht en betaald door het bloed van het lam. Dan heeft de vijand geen recht meer op u. Dan mag u leven in de vrijheid van de kinderen van God. Dit is het heerlijke evangelie. Opdat de heerlijkheid van Christus zichtbaar wordt. In ons. Die geloven. Waarin? In uzelf, in de werking van de sterkte van zijn macht. Die heeft gewrocht in Christus. Waarom dan nog moedeloos soms? Dat komt niet van de hemel, broeders en zusters. Dat komt niet van Christus. Maar heeft die vijand het ons zo moeilijk gemaakt in dit leven? Stress. Of weet ik van wat. Sommigen die hebben soms nog last met een sigaretje of met een borreltje. Ja, dan moet ik even een momentje voor mezelf, zei zijn broeder tegen. Ik zeg, leef jij nog dan? Ja, je kunt hem lachen, maar dan werd hij stil. Wat heb je bedoeld? Je leef jij nog dan? Hoezo heb jij nog recht op iets voor jezelf? Als u dat zoekt, dat is niet de weg van het kruis. Dat is een ontvluchtingsweg. Dat is een ontsnappingsroute. En dan gaat u de afgoden dienen. Die moeten u dan nog rust geven. Valse rust natuurlijk. En van de ene is een sigaretje, van de andere een wijntje. En voor de die is zus en de die is zo. Hoe erger een momentje voor mezelf. Hebt u wel eens gezien in het leven van Jezus dat hij een momentje voor zichzelf nam? Soms bad hij nog een hele nacht. Johannes 4 las Jacob voor, hij was moe. Hij was gewoon een mens, dat is waar, hij was moe. En hij moest door Samaria gaan en toen kwam daar die vrouw. Weet je niet gezegd, ik ben moe. Maar er rook als het ware een kans en dat hele dorp kwam tot geloof. Hoe zou het nou komen, broeders en zusters? Dat wij, die toch kinderen van de levende God zijn, en Christus woont in ons, de Heilige Geest is in ons en bij ons. Hoe zou het er nou komen dat het ons nog niet lukt om een heel dorp tot geloof te bewegen? Ik heb niet alle antwoorden, zou ik ze u geven, maar het is toch goed om naar dat te zoeken, of niet? Ik denk, Heer, hoe kan dat nou? Heer, wij bidden, wij evangeliseren, we prediken. En hier gebeurt wel wat, maar nog lang niet hetzelfde als bij u. Zouden wij dan toch misschien te weinig geloof hebben? Hij is toch dezelfde? Hij is toch niet veranderd? Hij is de eeuwige God. Hij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft de macht aan de gemeente gegeven toen hij vertrok. Zouden wij misschien te weinig bezig zijn met de boodschap van het kruis, broeders en zusters? Om die te vertellen, maar voor onszelf. Dat wij dat misschien meer zouden mogen doorgronden. Want daar is het gebeurd, daar vloeide zijn bloed. En betekent dat? Het leven is in het bloed, zegt Leviticus. Hij gaf zijn leven om het aan u en aan mij te geven. En hij gaf zijn leven niet om te zorgen dat wij net een iets beter mens zouden worden. En misschien niet meer boos worden, of niet meer stelen, of niet meer roven. Dat zijn prachtige dingen natuurlijk, ze hebben het niet meer doen. Maar hij gaf zijn leven om het aan ons te geven. Dus als zijn leven echt door ons heen kan vloeien, dan moet dat leven hetzelfde tot stand brengen wat het vanuit het lichaam van Christus tot stand brengt. En de apostelen hebben het ons laten zien. En zoveel mensen in de hele kerkgeschiedenis hebben het ons laten zien. Maar dan zegt Jezus, als ik wederkom, zal ik dan nog het geloof vinden op aarde? Hij zegt niet geloof. Zal ik dan nog het geloof vinden op aarde? En daar, broeders en zusters, past ons, denk ik, een ootmoedige houding. Om weer te komen. En hem te zien. in al zijn heerlijkheid en al zijn schoonheid. En dat we niet altijd gericht zijn, direct op resultaat voor onszelf, maar dat het een heerlijk voorrecht is om ook vanavond hier samen te zijn en zijn naam te verkondigen. Dat geldt niet alleen voor u of voor mij, maar het wordt gehoord. Denkt u niet dat dat gehoord wordt in de onzichtbare wereld? Denkt u niet gehoord wordt in de onzichtbare wereld als we hem de lof en de dank en de eer en de aanbidding toebrengen? En zegt de Heer dan niet, wie lof offert die eert mij en ik baan de weg dat ik hem Gods heil doe zien? En er zijn gelukkig in Gorinchem nog meerdere christenen. Hè? We waren van de week aan het evangeliseren, dan lopen er meer rond. Dat is prachtig, dat is bemoedigend. Dus er wordt gebeden voor zo'n stad. Er wordt gewerkt voor zo'n stad. En dan moeten we volharden. Dan moeten we volhouden. En dan mogen de mensen vertellen dat die toegang tot het kruis vrij is. Vele mensen zitten jarenlang onder een prediking. Misschien een hele leven. En er zitten drie die kunnen ervan getuigen dat je er heel lang kunt zitten. En dat de kerk je niet bekeert. De kerk maakt je niet zalig. Alleen Jezus bloed maakt je zalig. En daarom moeten we het ook niet hebben over onze kerk, over onze gemeente, of hoe wij het allemaal doen. Het gaat om Christus. Dan zie je soms van de week nog zo'n gesprek met zo'n vrouw, en het is over die kerk, en over zuskerk, enzovoort, enzovoort. En nou ging ze niet meer, je kent het allemaal wel, een groot, een klein, en hier warm, en daar koud. Ik zeg, maar het gaat ook om Jezus. Die keek me een soort verwonderd aan. Net als ze dat nog nooit begrepen had. Ik zeg, het gaat om de Heer Jezus. Van dat je die kent, of je weet om geboren bent. Al die kerken nemen we niet mee, gelukkig niet, naar de hemel. Al die afdelingen, al die muren. Daar waar Hij is, waar Hij de Schepper is, waar Hij de levende Heer is. Onze heerlijke God, onze heerlijke Heiland. Hij wil ons vervullen, broeders en zusters, met dat eeuwige leven. En de Heilige Geest werkt dat uit samen met het bloed. Die zijn één geworden. En dat is de kracht van de levende Heer die werkzaam is. Maar de Heer zoekt kanalen, zoekt spreekbuizen. En er is een tekst naar ons toegekomen. Wie zijn eigen eer, die uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Dat is voor ons denk ik allemaal moeilijk. Zeker voor de predikers, daar moeten we de predikers bidden. Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. En God geeft zijn eer niet aan een ander. God is jaloers God, hij is ook afgunstig. Maar dan in de goede zin. En wij moeten zoeken. De eer van Christus. U stierf niet voor de mensen. Ik ook niet. Pilatus niet. De overpriesters niet. En de oudsten niet. Christus. Die werd gekruisigd. En dat ene zinnetje. Toen gaven zij hem over om gekruisigd te worden. Dat is de grootste kanteling geweest in de geschiedenis. Laten we dan de Heer loven. En laten we hem prijzen. En zijn naam psalm zingen. En laten we bidden, broeders en zussen. Laten we werken. Dat deze boodschap van het kruis verkondigd mag worden. En als u zelf een kans krijgt. Ook één op één of hoe dan ook. Of in een groep. Verkondig deze boodschap. Er is geen andere weg. Het is de boodschap van het kruis. Alleen deze boodschap. Heeft God uitverkoren. Om de wereld te redden. En als we dan daar geweest zijn, dan mogen we natuurlijk steeds verder. Dan mogen we opwassen in de genade. Maar met mensen die Christus nog niet kennen, die mogen we wijzen op het kruis. En hoe verwonderd zullen ze misschien ook zijn, dat ze begrijpen dat er een God is die de wereld zo lief had. Dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Omdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Deze God die niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat alle tot de kennis de waarheid komen. Hij wil redden, hij wil bevrijden, hij wil genezen, hij vergeeft ganen. Hij is heilig en goed. Maar wat doet u met uw pijn? Wat doet u met uw moeite? Wat doet u met uw strijd? Gaat u er zelf mee aan de slag? Gaat u ermee naar Jezus? Heeft u afgerekend in uw leven met elke leugen van deze vorst van de duisternis? die u een soort wijs doet maken dat u zelf misschien nog iets zou kunnen toevoegen aan het offer van Jezus Christus onze Heer. Dit heerlijke evangelie is zo rijk. Paulus zegt, het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. En het geloof is door het horen van het woord. En Paulus zegt ook, hoe zullen ze horen zonder prediker? Hoe zullen ze prediken zonder gezonder te zijn? En wij mogen die grote daden van hem verkondigen. Wat u zelf heeft gedaan, wat hij heeft gedaan. En dan is het zo heerlijk, ook als christen mag je schuilen achter het werk wat Jezus heeft gedaan. Je mag schuilen achter het woord van God. En als u bang bent of angst of bevreesd, aan van de tegenstander, broeders en zusters. Aan van die boze. Want die wil dat wij zwijgen. Maar Christus zegt dat het licht wat wij zijn en wie wij zijn, dat het op die standaard moet. Dan zal het schijnen. Want dan verspreidt het zijn licht. En hoe vaak zitten wij het dan onder het bed? Want als wij allemaal zouden schijnen zoals God het bedoelt, en wij zult zijn, zegt hij, als licht in de sterren. Als licht in de hemellichaam. Heeft u wel eens zo'n ster gezien als het helder is? Die blijft niet verborgen. Die zat hoog aan de lucht. Die is te zien. Waarom heeft u dan zo'n licht wel? Omdat hij het licht is. Hoezo hebben we hemels licht wel? Omdat hij het hemelse licht is. En dat hij in ons woont. En in ons werkt. En in ons schijnt. Hij heeft de gordijnen van de hemel open gedaan. Nou laten wij de gordijnen ook eens open doen. Dat iedereen bij ons naar binnen mag kijken. Dat ze mogen zien wat wij van de Heer ontvangen hebben. Eeuwig leven. Wij zullen de tweede dood niet zien. Eeuwig leven. En dan al die kenmerken van de Heilige Geest. Liefde en blijdschap en vrede. Toch? Geduld, nederigheid, zachtmoedigheid. Geloof. Zelfbeheersing. Is dat niet geweldig? Mogen de mensen allemaal bij ons zien. Dan denken ze, nou wat hebben we die toch? We hadden vroeger een man. Die was heel vasthoudend. En hij kende de Heer niet, maar was heel vasthoudend. En dat was soms een beetje in de war. Maar was heel vasthoudend. Toen wilde hij gedoopt worden, toen werd hij afgewezen. Omdat er geen getuigenis van hem uitging, werd ook niet geproefd. Maar was heel vasthoudend. En toen ik hem heel veel later ooit eens vroeg, zei Willem, waarom was je zo vasthoudend? Hij zei, één ding, wat jullie hadden, dat wilde ik ook. Zo eenvoudig is het. Wat wij hebben, dat wil de wereld. Al die mensen met zo'n toeter, die zijn van binnen zo klein. En ik kan het weten, want ik ben ook een mens. Vooral die grote mannen, met die grote mond, die hebben een klein zakje. Even niet luisteren, zusters, maar het is zo. En die hebben behoefte aan rust. Een vrede. Die hebben behoefte aan die shalom van de Heer. Want ze hebben allemaal een ingeschapen godskennis, wordt er gezegd. Maar in ieder geval, ze hebben denk ik een plaats waar de Heer moet wonen. En er blijft leeg. En ze proberen het op te vullen met muziek en weet ik veel allemaal. Er is nou weer zo'n evenement daar in Amsterdam. Dance Valley, of het ook heten mag. Ik ben er vroeger vaak geweest op die feesten. Dan moet je 's morgens eens zien die mensen als ze naar huis gaan. En ze hebben gebroken. Helemaal leeg geroofd. Door die boze. Geroofd van hun geld. Van hun kracht. Van hun blijdschap. Soms als halve zombies komen ze naar buiten. Hoe was het? Heel fijn. Dan kun je zo'n groot bord de leugen boven zetten. Allemaal in de macht van de leugenaars. Maar Jezus zegt, zult de waarheid verstaan. De waarheid zal u vrijmaken. En ik blijf het misschien herhalen, broeders en zusters. Maar gaat het ons nou aan ons hart? Jezus was bewogen over de zaak. Als wij de bewogenheid missen, dan denk ik dat we te weinig bij Jezus zitten. Want het is zijn hart. Het is ook zijn leven. Als wij niet meer bewogen zijn voor de schade, dan kunnen we ook heel druk zijn in het Koninkrijk van God. Dan kunnen we misschien wel de beste prediker van de wereld zijn. Maar als we niet meer bewogen zijn, zijn we niet meer in de nabijheid van Christus. Hij wil dat alle tot de kennis van de waarheid komen. Hij wil dat mensen gered worden. Niet omdat ze het verdienen, maar omdat hij ze lief heeft. En degenen die kinderen hebben, die weten dat. Ook als je kinderen stout zijn, ze ongehoorzaam zijn, ze niet u wil doen, je blijft van die kinderen houden. En je wil dat het goed komt. Als de relatie verstoord is, je verlangt dat het goed komt. Je houdt niet van die onvrede. En zo is het ook met de Heer. Hij wil niet dat de relatie met die mensen die verstoord is, dat die zo blijft. Hij wil niet dat zijn toorn op de mensen moet blijven rusten, maar hij wil dat ze gebruik maken van het kruis van Golgotha. Amen, laten we bidden. Hemelse Vader, wij prijzen uw grote naam, Heer. En het is ons verlangen, Vader, dat nou uit vele monden uw lof verkondigd zal worden. En ook op vele plaatsen, Heer, waar mensen samenkomen, dat ze u zullen zoeken. U zullen loven, u zullen prijzen, u zullen groot maken. Vader, dat opnieuw de boodschap van het kruis zal klinken. Het kruis opgericht zal worden in de harten van de mensen, kinderen. Dat ze niet meer voor zichzelf zullen leven, Heer, maar voor u. Dat ze mogen zien, Vader. Daarom is ons gebed dat u door uw Heilige Geest, Heer, uw woord verlicht. En dat ook wij als gelovigen het kruis mogen zien in al zijn waarheid. In al zijn kracht, in zijn schoonheid. In zijn macht, in zijn majesteit, in zijn betekenis. Heer, deze roemruchte gebeurtenis, Vader, die geschied is ruim 2000 jaar geleden. Toen gij uw zoon gaf. Toen gij uw oplossing gaf, waardoor zondige mensen kinderen deel konden krijgen aan uw natuur, aan het eeuwige leven, aan het goddelijke leven. Vader, help ons dat licht wat wij van u ontvangen hebben, om dat op die standaard te zetten. Heer, dat we dat hoog zullen houden. Heer, dat het gezien mag worden. Heer, dat we niet de wereld lief zullen hebben, maar dat we u zullen lief hebben, Heer, boven alles. En Vader, daarom is ons gebed, Heer, we werken krachtig. Met uw woorden, met uw Heilige Geest, Heer, we hebben het zo nodig, Heer. Heer, dat er leven komt in ons land, dat er leven komt in Gorinchem. Heer, dat de wind van de Heilige Geest zal waaien. Heer, en het woord van God krachtig zal maken. En Heer, dat is ons ook gebed en ons verlangen. Heer, dat u uw woord ook in ons zult bevestigen op vanavond. En dat het zijn werk zal doen. Zijn kracht zal doen. Heer, dat uw naam verheerlijkt wordt. Dat er glorie zal komen voor Jezus Christus, onze Heer. Onze zaligmaker, onze verlosser. Heer, vergeef al onze zonden, ook van nalatigheid, van ongeloof, wat het ook zijn mag, Heer. En Heer, verlos ons van die boze, zoals Jezus dat geleerd heeft om ons te bidden in Matthäus 6. Verlos ons daarvan, Vader. Deze boze die altijd bezig is om ons bezig te houden. Heer, om ons in de stress te krijgen, of wat het ook zijn mag. Heer, om ons ogen af te wenden van Jezus. Vader, verheerlijk uw naam, verheerlijk de Zoon, door de Heilige Geest. Heer, ook morgen, als we veel plaatsen, Heer, mensen samenkomen rondom uw woord. Heer, dan is het ons verlangen, ons gebed, Vader, wilt u daar krachtig werken. En Heer, als de herders zichzelf zoeken, Heer, wilt u dan met die herders spreken. Heer, wilt u ze dan verlossen van zichzelf, Vader. En Heer, wilt u elke vorm die wij als mensen gemaakt hebben, in de vorm van een instituut, wat het ook zijn mag, Heer, wat de werking van uw Heilige Geest belemmert, Heer, wil het alsjeblieft afbreken. Dat de Koning der Ere zal ingaan. Heer, is om naar ons land, is om naar ons volk. En vergeef, Heer, onze schuld en onze zonde die wij hebben ten opzichte van u, ten opzichte van de levende God. Mijn Vader, doe een machtig werk voor de Heer Jezus terug gaat komen om de zijne te halen. Heer, ik kom nog hier met die volle uitstorting van uw Heilige Geest, zoals we dat lezen, Heer, in Joël 2. Heer, daar zien we naar uit. Heer, naar die stromen van zegen. Heer, zijn dank om met elke druppel, maar we verlangen naar die stromen. We verlangen naar de volheid, Heer, die er is in Christus Jezus onze Heer. We verlangen, Heer, die stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien, Hemelse Vader. En Heer, dat we ons niet de mond laten snoeren door wie dan ook, maar we zullen getuigen van het Lam van God en deze boodschap van het kruis, Heer. Zullen verkondigen. Heer, want u zult u zegenen. Heer, ik prijs uw machtige wonderbare naam. Want groot is uw kracht. Halleluja, wij prijzen u Jezus. Halleluja, Zoon van de levende God. Amen.